En dan lezen wij in vers 5 van Openbaring 13. Hetzelfde, het beest, werd een mond gegeven. Dat is de spreker. Om grote dingen en lasteringen te spreken. Dat is wat die mond doet. Je kent dat uit Daniël ook. Daar heeft de hoorn een mond en die spreekt grote dingen tegen de Allerhoogste. Het zijn gewoon die grote dingen en ideeën waarmee men zich stelt in het algemeen boven God. Men weet het beter en men heeft een alternatief. Dat is wat het is. Het heet het tegenspreken, maar tegelijkertijd heet het ook liegen. Het is van de leugenaar van den beginnen. Dat is die mond. U weet wel, je bent in de hof, er staat een leuke boom en dan klinkt ineens een stem. En dat is die van de tuinslang. En in de theologie is de discussie tijdenlang geweest of de slang wel echt gesproken heeft. En ik vind dat een gatspe, omdat de theologen zelf bewijzen dat hij dat nog steeds doet. I rest my case. Ze spreken nog steeds. Het is nog steeds van, heeft God dat gezegd? Oh ja, oh ja. Maar God heeft dat niet bedoeld. Hij heeft wat anders bedoeld. En dan zal ik jullie vertellen wat hij bedoeld heeft. Dat is de stem van de tuinslang. En hij spreekt nog steeds. Sorry, maar ja. Zo is dat. De wereld zit raar in elkaar, hoor. Maar doe maar. Hij spreekt grote dingen tegen het Allerhoogste. En hetzelfde werd macht gegeven. Dat is nog steeds dat eerste beest. Zijn mond sprak grote dingen tegen het Allerhoogste. Waar het eerste beest heeft die mond. En hij heeft macht om te doen. Dat zulks moet je erbij weglaten. In Daniël heet het, ik meen in Daniël 7. En hij deed het en het gelukte wel. Hij deed. Hij ging zijn gang, betekent dat. Wat een raar ding is, hè? Want als je. Wat ga je? Je gang. Ja, dat is duidelijk. Ja. Als je wat gang. Als je gang hebt, dan ga je die. Hij gaat zijn gang. Hij deed het. En niet zulks. Dan wordt hij weer beperkt. Zo van. Hem werd macht gegeven om. Wat deed hij dan? Hij deed niks. Zijn mond deed dat. Om grote dingen te spreken. Nee, hij ging zijn gang. Wat hij van plan was, dat deed hij. Dat is niet de antichrist zozeer. Niet de duivel. Dat is die eerste beest. Die Amalekiet. Die Agagiet. Die Haman. Niet kortom. Ja, dat ben je van mijn part, hoe je dat maar noemt. Hij ging zijn gang en het lukte. Wij kennen dat inderdaad van die Duitsers, hoe heette die ook alweer, en van die Corsicanen, van die Frankrijk, weet ik veel. Hij ging zijn gang, je snapt het niet. Ja, je snapt het wel. Ze hadden in de Franse revolutie zo'n verschrikkelijk grote chaos gemaakt. En iedereen die maar een mond opendeed, die kwam onder de guillotine terecht. Dus uiteindelijk was het een verschrikkelijke chaos. Toen moesten ze het ding weer slijpen en zo, maar dat weet ik veel. Rechten van de mens, uitvinders van de guillotine. Maar goed, doe maar. Ja, sorry. Ik heb vandaag een paar keer al aan Wim Kan moeten denken. Die zei, ik hoef die lui niet belachelijk te maken. Dat doen ze zelf wel. Ja, sorry. En toen was het zo'n grote chaos. En u weet wat er gebeurt als de grote chaos is. Dan staat er iemand op en slaat met zijn vuist op tafel. Of met zijn schoen. Dat is ook nog geweest, maar dat is langer terug. Maar goed, hij slaat met de vuist op tafel en zegt, en potverdorie. En zo gaat dat. En toen kwam Nappi, dat was Napoleon. En in Duitsland ging het net zo. Na de Eerste Wereldoorlog was er van Duitsland weinig meer over onder druk van de Volkenbond. Onder druk van de geallieerden, ze mochten niks, ze konden niks en het was één groot zootje enzovoort. En toen kreeg je de grote beurscrash en toen donderde alles in elkaar. En, het was moeilijk om heel snel biljetten te drukken van 1 miljard mark en zo. Je kan ze nog vinden bij de verzamelaars en in het museum van de grote inflatie in Duitsland enzovoort, toestanden enzovoort. En toen kwam die Oostenrijker en die zegt, laat mij maar even regelen. Ik zo, hey. En dan stemt iedereen op, want als je hard kan schrijven, krijg je alle stemmen mee. Zo win je ook het Songfestival trouwens. Vooral als ze niet duidelijk kunnen zien of je een jongetje of een meisje bent of wat ertussenin. Als je maar hard schreeuwt, dan juicht iedereen. Let maar op, dat is echt waar. Wat moet vooral hard en dan... Nou, enzovoorts. Zo gaan die dingen. Zo gaat het in de wereld. Ik heb het er niet op. Nou ja, en wat in de toekomst gaat gebeuren... is het optreden van die politicus, zal ik maar zeggen. Maar hij heeft die andere figuur, die alien, die heeft hij naast zich. En die doet wat wonderen. En die vindt, kennelijk vindt hij een andere energiebron. Want er staat in vers 13... hij doet zo vuur uit de hemel afkomen op de aarde voor de mensen. Je moet begrijpen, vuur is de krachtbron bij uitstek. Dat is altijd geweest. En daar gaat het dus over... Zit de mens dringend om verlegen, toch? Voor zoiets. Ja. Nou goed. Ze hebben een aandrijfmechanisme. Dat kennen wij niet. Staat er, dat komt er in de film voor, weet je wel. Of in dat verhaal over de vliegende schotels. Hoe die zich dan verplaatsen. Ja, ze hebben een of andere aandrijf. Ja, dat is bij ons onbekend. Nou, dat gaat echt allemaal gebeuren. Afgezien daarvan, die science fiction schrijvers, daar zijn er nogal wat bij die een behoorlijke bijbelkennis hebben. Hoort die neef van mij zelfs ook nog bij, maar goed. Johan. Maar toen maar weer. Maar daar lopen er nogal wat rond. En die filmmakers ook hoor, dus, dikwijls uit Amerika. Als je nou bijbelkennis zoekt, dan moet je toch naar Amerika. Naar de echte Bijbelbelt. Niet hier in Nederland. Daar hebben ze met de Bijbel weinig. Daar hebben ze wat met de 3 formulieren, welke dat ook zijn mogen. Maar echt de Bijbelbelt is in Amerika. Daar vind je nog Bijbelkennis. Die bij iedereen, maar daar vind je nog Bijbelkennis. En van daaruit is wat veel gepubliceerd. En van daaruit worden die films ontwikkeld. Dat is zo het gaat. Maar goed. Maar dan staat het, let op, hetzelfde werd macht gegeven om zijn gang te gaan. 42 maanden. Een halve bladzijde eerder staat dat de duivel op aarde geworpen wordt. En dat hij kleine tijd heeft. En dat hij dan tijd en een tijd en een halve tijd, dan wel 42 maanden of wat het maar was, zijn gang gaat. In Openbaring 6 is het een ruiter op een wit paard. Dat is niet iemand, het is de vrede. Maar het punt, dat is wat het uitbeeldt namelijk. Wat die ruiter uitbeeldt. Maar het is de eerste helft van de 70ste week. Er gebeuren gekke dingen op aarde als de gemeente wordt weggenomen. Niet omdat dat nou zoveel zijn. Maar het valt toch wel op. Laat ik het zo zeggen dan. Minstens. En in sommige van delen van de wereld heeft dat toch wel een erg grote impact op de samenleving enzovoort. En bovendien is de vraag, wat is hier gebeurd? En er is altijd wel iemand die zegt, nou, ik heb vroeger eens een film gezien. Enzovoorts. Ik bedoel, daar is toch voldoende over gepubliceerd in de loop der tijd om die dingen te herkennen. Daar verandert wel wat. En het is niet alleen... De duivel, namelijk de antichrist, is niet alleen de duivel die hier op aarde terechtkomt. Het is met zijn personeel. Heb je dat nog? Dus Daniel 12. Een derde van de sterren des hemels. En ze werden op de aarde geworpen. En als je de Bijbel buiten beschouwing laat en je stelt je op de hoogte van wat geleerd wordt over de komst van de Maitreya, Boeddha Maitreya, dan is het verhaal, Maitreya komt, dat is de grote wereldleraar en hij is de meester der wijzen. Dat wil zeggen, er komen er nog meer. Men weet dat. Men roept dat al jaren. Waar men die kennis vandaan heeft, ja, Zelfs als ik het wist, zou ik het niet zeggen, denk ik. Maar nee. Maar het is een bekend gegeven. Het is niet maar één figuur, maar het zijn er nogal wat bij elkaar. Engelen van de tegenstander op aarde. Vroeger legden ze het nog aan met de vrouwtjes ook nog. Dat is leuk voor de genderstudie. Ga je studeren? Oh, wat leuk. Ga je studeren? Genderstudies. Nou, succes. Op wie zijn kosten? Op de onze uiteraard. Maar toch wel. Maar dat staat allemaal in de Bijbel. Dat is allemaal eens gebeurd. Zodat je niet denkt, van dat kan toch niet. Dat zal toch niet waar wezen. Ja, dat is alles gebeurd. Maar willens is hun dat onbekend. Enzovoort. En dat gaat dus in de toekomst gebeuren. Dat is wat beschreven wordt. Maar het begint met, hem werd macht gegeven om te doen 42 maanden. Dat is vers 5. Let op, tenzij anders vermeld, ben je nog gewoon in de eerste helft van de 70ste week. Dit eerste beest krijgt macht en hij gaat zijn gang. En wat er gebeurt, weet u. En dan staat er, en het opende zijn mond tot lastering tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tabernakel en die in de hemel wonen. Als u het mij vraagt, ben je dan in het midden van de 70ste week? Dat is na 42 maanden uit vers 5. Dat is het moment, je moet schriftgedeelten naast elkaar leggen, maar dat is het moment dus van de gruwel der verwoesting, althans in de heilige plaats in Jeruzalem. In het midden van de 70ste week van Daniël. En dan staat er, en hetzelfde werd gegeven om de heiligen krijg aan te doen. Nu staat er eindelijk een verwijzing onder naar Daniël 7. Daar staat dit letterlijk. Dat zo'n toekomstige koning zal komen en de heiligen krijg aan doen. En hij zal hen overwinnen, staat er. En hier staat het ook. Hetzelfde werd gegeven om de heilige krijg aan te doen en om die te overwinnen. Dat is in de loop van de tweede helft van de 70ste week. Want het lukt inderdaad, hoe die verhoudingen precies liggen, zou ik u niet kunnen vertellen. Maar in ieder geval loopt het uit, zoals u weet, op de verwoesting van heel Jeruzalem. Dat is inclusief dit beeld. En wie daar achter de schermen of in de kroeg op een bierveeltje hebben de plannen zitten maken enzovoorts. Met excuses aan Wiegel en vannacht vooruit om maar. Dat weet ik ook niet. Maar het gebeurt in ieder geval zo. Dat is de tweede helft van de 70ste week. Dat eindigt met de verwoesting van de heilige stad. Dat lijkt mij voldoende voor de heilige krijg aandoen. En daarna staat er, en hetzelfde werd gegeven, macht gegeven, over alle geslacht en taal en volk en natie. En als u meegelezen hebt, een schriftgedeelte naast elkaar gelegd hebt, dan weet u dat u nu bent na de 70ste week van Daniël. Dat is het. En dat niet alle details van de gebeurtenissen vermeld worden, ja, dat is met alle verslagen altijd zo. Ik bedoel, dan hoor je op de radio of televisie desnoods, hoor je zo'n man een verslag doen van een of andere voetbalwedstrijd of zoiets. Kan moeilijk voor Feyenoord geweest zijn dan dus, maar goed, dat even terzijde. Maar een verslag doen van een voetbalwedstrijd en die verslaat ongeveer waar die bal dan heen gaat en wie er tegenaan schopt. En wat al die anderen doen, wordt niet vermeld. En welk plan erachter steekt waarom Jan deze kant loopt en Piet de andere kant op. Jan heeft de bal, maar die Piet, ja, dat is een ander verhaal. En toch hangt het allemaal met elkaar samen. Heb u dat nog? Het is altijd maar gedeeltelijk. En ik heb een goede vriend, die geeft zich al jaren uit voor journalist. En die heeft mij vroeger al gezegd, ja, elk verslag is altijd gekleurd. Hij had een snor. Dat is weer een ander lied, Nou, dat is snor. Maar goed, het verslag is altijd gekleurd. Het is altijd wat de waarnemer gezien heeft en wat de waarnemer belangrijk vindt om te vertellen. Toen had ik ook nog een broer en die werkte bij de politie. En die zei precies hetzelfde. Die zei, je hebt een ongeval, er gebeurt ergens iets. Je hebt twee personen die hebben het gezien. Die moeten daar verslag uitbrengen. En het verslag is gegarandeerd verschillend. En soms zelfs tegenstrijdig. Dat is de wereld, dat is het probleem. Er is niks ooit compleet. En ja... En soms is het niet tegenstrijdig, soms is het alleen een verslag vanuit een bepaalde gezichtshoek. Het zij letterlijk camera-standpunt, het zij overdrachtelijk standpunt. En men ziet de dingen verschillend en daarna beginnen wij erover te discussiëren. Gezellig. Nou, ik heb wat leukers te doen. Van dit soort zaken. Maar zo is het. Maar als je die schriftgedeelten die ik net noem zo naast elkaar legt, dan zie je precies wat er gebeurt. Hij heeft eerst macht, hij gaat zijn gang, 3,5 jaar. Dan doet hij de heilige krijg aan, dat komt trouwens overeen met wat er in Daniël 7 geschreven staat. En hij overwint ze ook nog. En dan heeft hij macht over alle geslacht en taal en volk en natie. Dat wil niet zeggen dat hij al die lui daadwerkelijk ook de facto aan zich onderwerpt. Maar hij richt zich daarop. Het is makkelijk genoeg. De ondergang van de Joodse staat heeft tot gevolg dat deze figuren, allebei, zich richten op de wereld als zodanig. Maar hun plan was sowieso al één. Plan één is verwoesting van de Joodse staat. Liefst van het hele Joodse volk. En als dat inhoudt de verwoesting van Jeruzalem, oké, dan zijn we Jeruzalem kwijt, maar dan kalefaat er we Babel weer op. Het liefst hadden ze misschien Jeruzalem gehad, maar dat heet een offer brengen, weet u wel, bij het schaken. En, oké, dat kost dan wat, dan moet je dan maar voor lief nemen, en dat is dan jammer, maar doe maar. En zo gaan die dingen. Dat is waarom je in Matthäus 24 leest. Wanneer je zult zien de gruwel de verwoesting van gesproken zijn. De profeet staan in de heilige plaats. Dat hij als dan, want als dan zal grote verdrukking wezen. Daar hebben wij de uitdrukking vandaan. Dan wel uit Daniël 12 vers 1. Want daar staat het. Grote verdrukking. En dan staat er dat die verdrukking zal verkort worden terwille van de uitverkorene staten. Indien die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden. Dan krijg je dus het woeste verhaal dat de grote verdrukking uit de 70ste week van Daniël dan toch niet 1260 dagen duurt, maar minder. En voor sommigen betekent het dat de grote verdrukking van 7 jaar, want die gooien de 70ste week van Daniël en de grote verdrukking door elkaar. Zelfs dat kunnen ze niet uit elkaar houden. Sorry, maar zelfs dat kunnen ze niet uit elkaar houden. Ze zeggen, ja, maar net niet helemaal, het is iets minder. 42 maanden, nou 41 dan. Of zoiets, iets minder. Maar ze rekenen de verkeerde kant op. Het betekent namelijk dat die 42 maanden dan wel 1260 dagen zijn, de tweede helft van de 70ste week van Daniël, dat de verkorte dagen zijn. Dat is maar 3,5 jaar. Maar 3,5 jaar. En daarna blijft over dat het onmogelijk is. Ik zeg het omdat van jongs af aan heb ik daar problemen mee gehad. Ik ben van jongs af aan met deze dingen Bijbelse dingen grootgebracht, omdat het onmogelijk is om alles wat beschreven staat over de dagen van de 70ste week van Daniël, en nog onmogelijker alles wat beschreven staat in verband met de zogeheten grote verdrukking, om dat bij elkaar te persen in een periode van 3,5 jaar. Dat kan je niet doen. Daar kan men geen mogelijkheid. Want wat moet je in die periode hebben? Het moet leiden tot de bekering van het Joodse volk. Daarna de terugverzameling of althans identificatie van alle stammen van Israël. Waaruit dan uit die stammen van Israël weer 144.000 zendelingen moeten worden opgeleid. Ingezegend, verzegeld, uitgezonden worden. Die moeten het evangelie prediken aan alle volkeren. En in die tussentijd komt het oordeel over de wereld van de 7 bazuinen en van de 7 violen. Die men dan liefst ook nog achter elkaar geplaatst wil hebben. Zodat een zo'n oordeel nauwelijks langer kan duren dan 2 dagen. Maar anders krijg je het niet ingepakt. Het kan gewoon niet. En bovendien, als Jeruzalem verwoest wordt aan het eind van de 70ste week, willen ze meteen de Heer op een troon zetten in Jeruzalem. En dan is alles pijs en vree. Ik verzin het niet. Dat is wat Helense, waarvoor vriendelijk dank. Want dat meen ik echt. Helense heeft samengevat in zijn eerste boek. En die zei, dan als de Heer komt op de Olijfberg en dan wordt Jeruzalem en dan komt de Heer Jeruzalem redden. En dan zegt hij tegen de overblijfselen, kom maar even snel eruit hier door de Olijfberg die nu gescheurd is. Naar de plaats in de woestijn, dat is aan de andere kant dan van de Olijfberg. Want dat moet niet te ver zijn natuurlijk. Aan de andere kant van de Olijfberg. En dan worden die legers van Gog en Magog of Armageddon of wat het maar was. Want dat is dan niet meer uit elkaar te houden. Worden geoordeeld. En dan kunnen ze in optocht terug. Misschien dezelfde dag, maar anders morgen. Dan kunnen ze in optocht terug via de Olijfberg, gescheurde Olijfberg. En dan via de Gouden Poort. U weet wel, die dichtgemetselde poort. Er is net een aardbeving geweest, de Olijfberg is gescheurd. Maar dan zeggen ze, die grote poort wordt dan opengemaakt, het metselwerk eruit. Dringt niet tot ze door dat als daar een aardbeving is en in Jeruzalem geen steen op steen gelaten is, dat er helemaal zo'n poort niet is. Maar ze vertellen het je tot vandaag hoor. Als je een reisje boekt via het zoeklicht naar het Heilige Land. Sinds de 60e jaren regelt het zoeklicht dat. Enzovoort. Dan krijg je dit te horen. En intocht alsnog in Jeruzalem. De triomfantelijke komst van de Heer. Jeruzalem dat ik bemin. Wij treden uw poorten in. Er is geen Jeruzalem. Het is verwoest. Dan moet het nog herbouwd worden. Wanneer? In de 70ste week, dat kan niet, want het wordt aan het eind van de 70ste week verwoest. Het is volstrekt, maar dan ook volstrekt onmogelijk. En waarom het niet gezien wordt, ja sorry. Na decennia roep ik dat dan maar een keer heel hard. Want de Bijbel leert, en dat is helemaal geen geheim, is dat na de 70ste week pas deze dingen gebeuren. Dat na de 70ste week pas de 144.000 verzameld worden om het evangelie te prediken. Enzovoorts. En dat na de 70ste week pas die antichrist, of wie er dan maar onder verstaat dan, wie van de twee maakt me nou al niet meer uit. Dat dan pas gebouwd gaat worden aan een rijk vanuit Babel. De poging namelijk met redelijk succes. Niet al te groot succes, maar met redelijk succes, om althans 10 van die staten bij elkaar te brengen in 1 federatieve staat met die figuur uit Amalek, Agag, Haman aan het hoofd. Heb u dat nog? U weet wel. 3 worden met geweld onderworpen en de andere 7 die kiezen eieren voor hun geld. En die zijn toch al zeldzaam in dat land, dus vooruit maar weer. Zoiets. Daar staat het toch, over die 10. 3 worden uitgerukt enzovoort, met geweld en de andere 7. Dat wil zeggen, die Arabische wereld wordt tot eenheid gemaakt. Maar dat is mede de invloed van de echte antichrist, de duivel die op aarde geworpen is, de leugenaar van de beginnen. De iemand mag die voor de Arabieren en dus die daar luisteren ze wel naar. En dan komt het min of meer tot een eenheid, een politieke eenheid. Dat is na de 70ste week, nadat de Heer dus zijn voeten gezet heeft op de Olijfberg enzovoorts. En daarom staat er, indien die dagen niet verkort werden, maar om de uitverkorenen worden ze verkort, tot 3,5 jaar zijn er de tweede helft van de 70ste week. Maar daarna breekt er een periode aan die uiteindelijk moet leiden tot de val van Babel. Dan moet dan eerst gebouwd worden en het Rijk moet gebouwd worden. Maar het moet uiteindelijk leiden tot de val van Babel en de legers van Babel. In Armageddon, die legers, dat heet Armageddon. En het zijn legers van over de, ik zeg altijd niet van over de gangers, maar wel van, over, van de opgang der zon uit het oosten, over de Eufraat, staat er. Dat is Babel. Het zijn de legers van Babel die optrekken naar een herbouwd Jeruzalem. En dan zijn die profetieën van toepassing die zeggen, ik zal Jeruzalem stellen tot een lastige steen, een zware steen, die de heidenen niet zullen kunnen tillen. En de Heer zegt, ik zal een muur zijn om Jeruzalem, enzovoorts. Het is niet nu, dat is ook niet in de 70ste week, integendeel. Het is namelijk de Heer zelf die Jeruzalem zou verwoesten. En waarom niet? Dat heeft hij al een paar keer gedaan in het verleden. Vanwege hun ongeloof. Er is geen enkele reden te bedenken waarom hij het nu niet alsnog weer zou doen. Dat is de negatieve argumentatie. De Bijbel zegt gewoon dat hij dat zal doen. Positief, om zo te zeggen. Zwart op wit. Dat gaat gebeuren. Met andere woorden, de grote verdrukking voor de hele rest van de wereld is niet in de 70ste week van Daniel. Duurt niet 3,5 jaar, duurt niet 7 jaar. De grote verdrukking naar Bijbelse maatstaven begint in het midden van de 70ste week en duurt tot de uiteindelijke komst van de Heer, niet op de Olijfberg buiten Jeruzalem, maar in Jeruzalem op de troon zijner heerlijkheid. Dat is niet Matthäus 24, dat is Matthäus 25. Wanneer de Zoon des Mensen zal komen en al zijn heilige engelen met hem, dat zijn wij, zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid. Die bestaat niet aan het eind van de 70ste week. Dan zal hij alleen zijn voeten zetten op de Olijfberg. Meer staat er niet. Heb je dat? Daar zit een aanzienlijke periode tussen. En iemand zei, ja, maar Klein Arnold zegt het wel, maar hij heeft zelf gezegd dat het niet in de Bijbel staat. Ik zeg u dat dat wel in de Bijbel staat. Het enige wat ik ooit gezegd heb is dat het 33 jaar duurt en dat staat niet expliciet in de Bijbel. Maar als je niet weet wat expliciet is, dan begrijp je het dus nu niet. Want het staat er wel. Impliciet. Wat zou je gedacht zijn hoe vaak we in de Bijbel lezen over eerst een periode van 7 en aansluitend een periode van 33. En pas dan is het voltooid. Dat is wat in de toekomst gaat gebeuren. Meer zeg ik daar nou niet van, want ik vind het geen punt. Waar ik de aandacht voor vraag, met grote nadruk, is dat al die verhalen nogal wild over al grote machten, duivelse machten in de wereld. Ik vind ze persoonlijk schromelijk overdreven, want ik lees in de Bijbel dat iets in Jeruzalem gebeurt, maar dat is echt niet de wereld. En dat is in de 70ste week. En daarna is sprake van een 10-statenbond, een wereldrijk, maar ook dat is niet de wereld. Nooit geweest, al die wereldrijken was niet de hele wereld. Ze waren hooguit het grootste, het machtigste in de wereld. Met een uitstraling, ja, dat kan niet missen, over heel de wereld. Maar dat zal best wel waar zijn. Maar het Rijk zelf reikt niet verder dan een 10-statenbond. En daarvan staat dan ook nog dat die landen, die volkeren zullen zich keren tegen Babel. Dat wil zeggen, het blijft in zichzelf verdeeld. Precies zoals de Arabische wereld altijd verdeeld is. Vanaf het begin is ook trouwens de moslimwereld verdeeld. In minstens 2 grote hoofdstromingen tot vandaag. En een Arabische bond of zoiets, daar heeft men ook altijd aan gewerkt, is nooit tot stand gekomen. Het is niet gelukt. En een Verenigd Europa, dat is helemaal een idee fix. Dat gaat niet gebeuren, het is ook nooit geweest. Men doet wel alsof, men praat eroverheen, maar Europa is nooit verenigd geweest. En toen zei iemand, ja, maar we hebben toch zoveel jaar geen oorlog gehad. Oh nee. We moeten die commissies dan bespreken over Srebrenica en wat het maar allemaal was. In Europa is toch altijd oorlog geweest, nog steeds, ook sinds de Volksmond en ook sinds de Europese gemeenschap. Gaat toch allemaal gewoon door? Het is allemaal praatjes, maar zelfs de Nederlanden konden niet bestaan en vielen uiteen na hooguit 15 jaar. Noord- en Zuid-Nederland, België, Nederland, enzovoort. En in Nederland zitten we nog steeds met de Friezen die onafhankelijk willen worden. Toch of niet? Ah, ik roep maar wat geks, ik word er soms wel een beetje moe van. Want dan praat is wat een onzin braken die mensen uit. Toch? Nou ja, komt allemaal niks van terecht. De Heer zei, een koninkrijk dat in zichzelf verdeeld is, kan niet bestaan. Maar het enige koninkrijk dat ik ken dat niet in zichzelf verdeeld is, is het koninkrijk van Christus. Omdat het niet gebaseerd is op leugen, maar op de waarheid. En wat onze aardse situaties betreft, koninkrijken of republieken of wat het maar is, of je nou van links of rechts gebeten of gestoken wordt, wat een onzin. En de ene komt ons vertellen dat het complotten zijn van de linkerkant. En de andere komt ons vertellen dat het complotten zijn van de rechterkant. En ze zijn allebei schromelijk overdreven. Want die complotten zijn er niet. Er zijn hooguit praatjes in de kroeg. Of in een of andere rokerige achterkamer, zeggen we dan altijd. Waar men de toestand in de wereld bespreekt. En vanuit hoogmoed denkt dat men er iets aan moet doen. Of zelfs kan doen. Maar er komt nooit wat van terecht. Never ever. Dat is de onmacht van de mens. Zie, ik ben daar niet bang voor dat soort toestanden. O, zeker, het kan je de kop kosten hoor. Dat wel. Maar om nou te zeggen, ja, de Heer komt spoedig. Maar die uitdrukking heb ik ook al, nou, wel 60 jaar geleden heb ik die al geleerd. Zo van, je schrijft een zin. Zo van, het meisje in Den Haag heeft mazelen. En dan zet je eronder, ja, de Heer komt spoedig. En dat publiceer je dan in het zoeklicht. Kan niet schelen wat het is. Of je krijgt een treinramp bij Harmelen. Weet u dat nog trouwens? Wanneer was het? 63? 64? 63. Weet je, 63. Treinramp bij Harmelen. Ik weet het, ik werkte in Woerden toen, dus ik weet het nog goed. Maar dan zeg je, ja, de Heer komt spoedig. Of er is ergens een aardbeving, ja, de Heer komt spoedig. Of weer een oorlog ergens in Afrika, een of andere stam die de andere uit, in de Congo was dat geloof ik of zo. Ja, de Heer komt spoedig. En de laatste belachelijke die ik noem is dan, er was een raket ontploft, of een kunstmaler, weet ik veel, boven het dorpje Bethlehem in Arizona. En het was dan een teken, volgens Van Barneveld, van de spoedige komst van Christus. Ik weet het zeker, want het stond in het zoeklicht. Sorry voor het zoeklicht, maar toe maar. Je kan dat overal wel bijroepen. En nou moeten we ingeënt worden. En toen we ingeënt moesten worden tegen de malaria en de mazelen en de roodvonk en de pokken en de kinderverlamming. En heeft niemand wat van gezegd. En we spuiten die zooi in die rommel, die geneesmiddelen, die vaccins spuiten we in die kleine babytjes, weet je wel. Die zijn geboren, moet je meteen ogenblikkelijk naar het consultatiebureau, dan spuiten ze er van alles in. En ze zeggen, oh, is heel gezond en wij doen het allemaal. En nou zijn we volwassen, er komt een ziekte voorbij waar veel mensen aan gestorven zijn inmiddels, ook in Nederland. Ook in mijn kennissenkring, enzovoort. En dan zeggen we dat het voor de duivel is. En ja, de Heer komt spoedig. En dat is het teken van het beest, enzovoort. En er zijn complottheorieën. En dan weet ik, wat een onzin, zeg. Alsjeblieft, bespaar me dat. Wat een onnozelheid. De hele wereld is vol met satanische dingen. Wij leven het dagelijks uit. Onze hele samenleving wordt er gedomineerd. Economie al helemaal. Enzovoort, er ligt niemand van wakker. We vinden zelfs dat de Heer het allemaal zegent. Wat natuurlijk ook niet waar kan zijn, maar goed, maar dat denken wij dan. En wat een onzin is het toch. En dan moet je een prikje halen of zoiets. Of er komt een of andere. De besmettelijke ziekten zijn altijd geweest. Reizen is altijd link geweest. Als je vroeger naar het buitenland reisde, moest je een hele lijst afwerken. Een prik tegen dit en een prik tegen dat en een prik tegen dat. Dat is heel normaal. Nou ja, vroeger niet, toen ze dit niet kenden, maar sinds het bestaat is dat heel, heel gewoon. En nu is er iets wat hier komt en dan is het ineens, ja, de Heer komt spoedig. Dat was dan na de Eerste Wereldoorlog zeker ook. Toen zijn er duizenden overleden aan de Spaanse griep. Ook een griep. Of het familie is van COVID-19. Ja, dat weet ik allemaal niet, joh. Dat maakt mij niet uit. Had toch ook niks te maken met de duivel, of wel? Ze hebben me wel verteld dat het zich toen zo verspreid heeft, omdat al die samengemobiliseerde militairen na de Eerste Wereldoorlog weer naar huis mochten. En die hebben daarmee die ziekte in no time verspreid over de hele westerse wereld minstens. Nou ja, in onze dagen, wij reizen wat af. Ik ook, als ik de kans zie. En dat je onderweg ziek, ik word altijd ziek onderweg trouwens. Al was het maar omdat ik ergens uit een kraan drink. Of een kop thee aangeboden krijgt met het water uit de kraan. En dan worden wij ziek. Is dat zo slecht voor een mens? Het spul is helemaal niet slecht voor een mens. Maar ja, wij zijn zulke schone mensen geworden. We hebben zelfs een eend in de wc. Het beest is helemaal zinnelijk. Enzovoort. En we moeten alle dagen onze handen wassen. Stel je voor dat ons immuunsysteem iets zou moeten doen. En als het dan wat moet doen, dan werkt het dus niet. En dus worden we ziek. Dat is het verhaal. En waarom zijn we zo schoon? Omdat we bang zijn. Dat is doodsangst. Dat is, we zijn bang dat ons iets overkomt. En vroeg of laat overkomt je iets. Niks aan te doen, dat gaat gebeuren. Dus ja, waar ben je mee bezig? Ik heb mensen die zeggen, vooral niet je handen wassen. Vooral niet je handen wassen. Eens in de week onder de douche is al veel. Laat het immuunsysteem maar werken. Als er dan wat gebeurt, dan kun je er tegen. Heb je een afweer enzovoorts. Dat heet training. Ja, iemand. Ik heb het over iemand met een uitgebreide medische opleiding overigens, hoor. Een arts. Die dat zegt. Precies het tegenovergestelde van het gebruikelijke. Heb je dat? Wat een gedoe allemaal. De duivel, ja, de hele wereld is in de macht van de boze enzovoort. En de mens stopt er wat in rond, maar het idee dat de mens er wat aan doen kan en dat iemand met een paar miljard of een heleboel miljarden, Bill Gates of zoiets, dat hij er iets aan kan doen of een plan kan maken om de hele mensheid. Maar laat je toch nakijken. Kon hij dat maar? Zou dat maar kunnen, maar het idee bestaat alleen bij ons, niet bij hem, denk ik. Dat kan namelijk niet. Je kan alleen hier en daar wat nood lenigen. En of het een goede manier is om het te doen, dat is nog maar de vraag. Of het verstandig is om ergens de nood te lenigen, dat is ook nog maar de vraag. Maar ja, je doet wat je denkt dat je moet doen. Maar het idee dat er echt iemand aan het stuur zit, echt niet. Dat is de wereld. Dat is de machteloosheid van de mens. Maar de grenzeloze hoogmoed van de mens, die leert hem wat anders. Die maakt hem wat anders wijs. En nou weer verder naar dit schriftgedeelte. Hem werd macht gegeven over alle geslacht en taal en volk. Dat is na de 70ste week. Ruim daarna, want die macht moet hij dan nog opbouwen. Na de ondergang van de Joodse staat in Jeruzalem enzovoorts. Zie. En allen die op het land wonen, zullen hetzelfde aanbidden. De vraag is welk land? Eretz, Aarde. Zullen hetzelfde aanbidden, welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens des lams? Dat wil zeggen, zijn het toch niet allen, want er zijn er natuurlijk ook wie namen wel geschreven zijn in het boek des levens des lams. En dat is het probleem van het woord alle. Alle betekent lang niet altijd het heelal. Alle betekent bijna altijd alles, allen of alles wat tot het bedoelde behoort. Heb je dat nog? Dat is een beperking. Altijd. Iedereen koffie? Ja, dat betekent niet dat 7 miljard mensen koffie willen, maar alleen allen die hier zijn. Begrijp je wel? En God heeft Christus gegeven tot hoofd boven, aan de gemeente gegeven tot hoofd boven alle dingen. Betekent Christus is hoofd van heel de gemeente. Maar niet van het heelal. Althans, daar gaat het daar niet over. Hij heeft Christus aan de gemeente gegeven tot hoofd boven, staat de vertaling, alle dingen. Tapanta, het geheel. Begrijp je? Dus allen die op het land wonen zullen, ja, dat weet ik het, zullen hem aanbidden, voor zover ze althans niet geschreven zijn in het boek des levens des lams. Je kan nog altijd tot geloof komen, ook na de opname van de gemeente. Blijft altijd hetzelfde. Wie gelooft wordt zalig. Toch? De namen worden geschreven in het boek des levens van het lam. Dat geslacht is van de nederwerping der wereld. Zo van, het is allemaal de uitwerking van Gods plan. Indien iemand oor heeft, die horen. Enzovoorts. En dan om de tijd, vers 11. Ik zag een andere beest, daar komt hij dan alsnog. Die mond. Ik zag een andere beest uit de aarde opkomen, niet uit de hemel, maar uit de aarde, omdat hij uit de hemel op aarde geworpen was. Dus op aarde wordt hij gezien, aarde als tegenovergestelde van de hemel. En hij had twee hoornen als die van het lam en hij sprak als de draak. Dan was het dus niet het lam, maar de draak, want hij sprak als de draak. De stem is doorslaggevend, zoals gezegd. En hij oefent al de macht van het eerste beest in tegenwoordigheid, dat wil zeggen in parousia, in aanwezigheid. In aanwezigheid van hetzelfde. En dit tweede beest maakt dat het land, de aarde en allen die erin wonen, het eerste beest aanbidden. Hoe kan het dat ineens een mens zoveel macht heeft? Het antwoord is, omdat er iemand anders is die daarvoor zorgt. Zo gaat het meestal. Dat is die figuur die erachter steekt. En dat is de antichrist. Dat ze het eerste beest aanbidden wiens dodelijke wonden genezen was. Dat gaat dus uitdrukkelijk over dat Griekse Rijk dat hersteld wordt, om zo te zeggen, met iemand als aanvoerder daarvan. En met Babel als hoofdstad, zoals de bedoeling was van Alexander de Grote oorspronkelijk en zo verder. Dit is wat erachter steekt. En achter Alexander de Grote bevond zich Aristoteles, de grote beroemde wijsgeer. Volstrekt ongelovige, maar toe maar. Nee, dat is echt zo. Dat is een vloek voor de mensheid als u mij vraagt. En achter deze figuur staat dus de duivel zelf. En in de praktijk zal het verschil niet zo groot zijn. En het doet grote tekenen, niet die Amalekiet, maar de duivel, die engel. Het doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit de hemel doet afkomen op de aarde voor de mensen. En hij verleidt degenen die op de aarde wonen door de tekenen die aan hetzelfde te doen gegeven zijn in de aanwezigheid van dat eerste beest dus. Zeggende tot degenen die op de aarde wonen dat zij het beest dat de wond des zwaards had en wederleefde. Die van Babel, die Amalekiet, Agagiet, dat ze voor hem een beeld zouden maken. Een beeld van de koning van Babel. Althans van degene die koning van Babel zou worden. Heb je hem? En het wordt niet gezet in Jeruzalem. Dat is niet in de 70ste week van Daniel. Die is al lang achter de rug. Hier. Gaat over de wereld. En hetzelfde werd gegeven om het beeld van het beest een geest te geven. Het beest werd gegeven om het beeld van het beest een geest te geven. Je moet moeite doen om die twee beesten uit elkaar te houden. En ik vind dat wel grappig. Want in de praktijk maakt het ook eigenlijk niks uit. In de praktijk is het één macht. Alleen zijn twee personen die daar een rol in spelen. Maar ze doen hetzelfde. Zie je? En dan staat er opdat het beeld van het beest ook zou spreken. en maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. Of je dat spreken letterlijk moet opvatten of niet, weet ik niet. Als ik zo'n Boeddha-beeld zie, spreekt hij ook tot me. Soms zeg ik ook wat terug. Maar dat is niet zo netjes om het hier te herhalen. Ja, serieus. Maar toen maar. Of je het letterlijk moet opvatten. Een beeld kan heel veelzeggend zijn. Zonder dat je daar een microfoon bij kunt houden om het op te nemen. Heb je dat nog? Maar ik heb iemand gekend die heeft mij verzekerd dat hij beelden meegemaakt heeft die wel degelijk konden spreken. Nou ja, de verklaring daarvoor was dat zo'n beeld de huisvesting was van de een of andere demon, die dan bij gelegenheid geluid voortbracht en sprak. En over de Efteling hebben we het nou niet, hè? We hebben niet de kinderachtige verhalen ophangen, hè? De Efteling. Zomaar. Maar zoiets, of het letterlijk is, dat lijkt me nog het minst interessante van het verhaal. Dat het overdrachtelijk is, dat er een boodschap uitgaat van dat beeld en daarmee van het beest en van die machthebbers. Ja, dat lijkt me duidelijk. En dat is altijd van filosofische, dan wel mythologische aard. Het is altijd theologie, het is altijd wereldbeschouwelijk. Dat is de boodschap. Zie? En dan staat er ook nog dat alle die het beeld van het beest niet zouden aanbidden gedood zouden worden. Ik mis hier helaas de verwijzing naar Daniël 3. Want daar stond een beeld in Babel. En wie niet voor het beeld zou knielen, zou gedood worden. Toch? Babel. Daniël. Dat is van profetische aard uiteraard. En dat gaat in de toekomst gebeuren. Waarna Daniël 11 is het nog spreekt over de god Ma'uzim. Maar dat is een meervoud. De god der krachten. Dan wel forten, fortificaties kan ook nog. Maar het kan ook gewoon een krachtige god zijn. Maar de suggestie is dat die godheid, die sterke godheid, beelden heeft staan in alle steden, in alle fortificaties. Dat wil zeggen over de hele wereld of minstens binnen de 10 statenbond waarvan dan toch gesproken wordt in Daniël, zowel als Openbaring. En dan is het niet alleen maar Babel is het belangrijkste. En dat weten we uit Daniël. Nou ja, en uit Jesaja 13 en 14 enzovoorts. Zie? En het maakt dat het aan allen, kleinen en groten en rijken en armen en vrijen en dienstknechten. Dit is jargon. Het betekent Jean et allemand, want ik spreek het altijd zo uit. Iedereen, wie je ook bent. Zo van egalité, fraternité en liberté en anders gaat je kop eraf. Dit is niet nieuw, dit is bekend. Je moet je aansluiten bij je enzovoorts. Zoals de Joden in de tijd in Spanje, of althans in het Iberisch Schiereiland, moesten allemaal zich laten dopen, anders werden zij gedood. Daar hebben we het begrip spekjoden aan te danken. Dan aten ze wat spek en dan waren ze eigenlijk geen Jood meer dus. En dan daar redden ze hun leven mee, dat is het eigenlijk. Het was verplicht. En er schijnt ook een tijd geweest te zijn, hebben ze mij verzekerd, dat je hier ook in het Wilde Westen van Europa, dat je daar je moest laten dopen. En anders werd je ook aan het zwaard geregen. En dat was dan de kerstening van Europa. Ik denk dat het zwaar overdreven is, maar ik geloof wel dat het bij gelegenheid zo gebeurd is. Zo gaat het met religies. En in de islam gaat het nog steeds zo eigenlijk, hè? Nou ja, het gaat misschien niet zo, of niet, lang niet altijd. Maar het liefst zouden ze het wel zo doen, want zo deden ze het vroeger ook. Toch? Onthoofding, ja letterlijk ja. Merkwaardigerwijs hebben de Fransen dat overgenomen. Maar ja, die lui zijn natuurlijk ver in Frankrijk gekomen in het verleden. Hè? Tot de hamer kwam, tot de man met de hamer. Ik kijk even of jullie die man kennen. Ja, Martel. Karel Martel. Maar toen maar. Het maakt dat het aan alle kleine en grote en rijken en armen en vrijen en dienstknechten merk tegengeven aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden. Daar hebben we al zoveel van moeten verdragen aan theorieën over merktekens. Dat we van tatoeages tot hoe heette die dingen ook alweer? Hè? Ja, het laatste was natuurlijk een chip. Die schijnt tegenwoordig vloeibaar te zijn en met een... ingespoten te kunnen worden en dan ben je van je corona af, maar dan, nou ja, laat maar zitten. Zo is, ze hebben daar wat over bedacht en het is zulke flauwekul, want men kan zich eerst niet voorstellen dat zoiets kan, dat je van een betalingsverkeer kunt uitgesloten worden als mens. Maar inmiddels is dat makkelijk genoeg natuurlijk. Hè? Je hoeft maar een computerstoring te hebben en je kan niet eens meer met de trein mee. Want dan gooien ze het hele boel plat. En het gebeurt mij vaak genoeg dat ik moet wat betalen of weet ik veel. Meestal heb ik dan weer wat vergeten. Dan is de aanmaning, moet je meteen betalen. En dan ga je dan moet je inloggen, weet je wel. En dan zeggen ze, ja, is niet bereikbaar, probeer het later nog eens. Ja, probeer het later nog eens. En dan kun je dus niks. Toch? En intussen is het inmiddels zover. Als je niet zo'n kaartje hebt van de bank of zo, zo'n pas, dan kun je niet kopen en verkopen. En sommige bedrijven en ook particulieren kun je niet eens met contant geld terecht. Terwijl ik altijd geleerd heb, het is een wettig betaalmiddel. Ze moeten het aannemen. Het is geld. Dan vragen ze, dan moeten het aannemen. Het is wettig betaalmiddel. Nou, echt niet. Ja, het is het wel, maar ze trekken zich er geen bal van aan. De overheid ook niet. En u weet waarom dat is. Ze willen controle op je hebben. Ze willen dat je belasting betaalt. Dat is wat het is. Ze willen je controleren. Alles voor de goede zaak. Het gaat niet om u, het gaat om die boeven. En weet ik wel, maar je bent de klos. En je kunt alleen nog betalen met zo'n kaartje. En dan nog, ik moet vaak net andersom, ik moet geld storten. Er zijn maar op twee plaatsen, heel Almere, dat is heel groot. Maar er zijn maar twee plaatsen waar je dat kunt doen, heel Almere. En als ik het dan doe, dan zeggen ze, ja, dat mag niet meer dan 3000 euro. Dat haal ik zelden, moet ik toegeven. Maar doe maar. En andersom ook, dan moet je geld opnemen. Om wat voor reden? Ja, dat kan niet. Kan niet. Dat is contant geld, dat geven ze niet uit. Dat is nog veel beperkter. Dan moet je, als je een flink bedrag moet hebben, moet je vandaag beginnen. Ga je morgen weer en overmorgen weer en overmorgen. En dan heb je nog kans dat het geblokkeerd wordt. Omdat ze zeggen, we hebben een onregelmatigheid geconstateerd. Er is iemand die elke dag 250 euro komt opnemen. Want meer kan niet dan, hè. Met andere woorden, je wordt zo buiten, je moet zo'n kaartje hebben, enzovoorts. En mijn broer heeft mij erop gewezen dat je niet een chip nodig hebt en ook zo'n kaartje niet. Want als je, dat is bij mij trouwens ook zo, als ik die weet je, zo'n ding, mijn tablet pak, zal ik maar zeggen, dan kijkt hij me aan en dan zegt hij, oh, ben jij het? En dan gaat hij, oké, en dan kan ik bij mijn zangbundel. Of mijn Bijbel, maar meestal is het mijn zangbundel. Zie? En mijn telefoon gaat ook niet. Dan moet ik mijn vinger eerst op een knopje leggen. En dan zegt hij, oh, ben jij het? Enzovoorts. Waarom zou ik een chip ingeplant moeten hebben? Of ingespoten? Wie verzint zoiets? Dat is al lang achterhaald. Er is nergens voor nodig. Toch? En iemand heeft me laatst uitgelegd dat als je in Frankrijk door al die tolwegen moet, dat je door dat je gewoon zo'n apparaatje moet hebben voor in je auto. Die leg je op het dashboard of waar dan ook maar. En dan kan je er gewoon doorheen rijden. Er staat al een camera of een ontvanger en die zegt, oh, ben jij het? Schrijf het wel even af van je rekening enzovoorts. Maar als je het dan niet kent, dan kom je niet verder. Kortom, die mogelijkheid is er al lang. Die is er al lang. Daar heb je niet een stiekem chip voor nodig in je lijf of iets dergelijks. Laat je toch niks van die onzin wijs maken. Wie verzint het? Ze verzinnen zo. Zal ik u eens vertellen wat ze allemaal verzonnen? Ze verzonnen dat de antichrist zou komen. Die was al geboren in 1963. Nou, dat mag hij nou wel voortmaken. Want dat was geprofeteerd door een Amerikaanse profetes onder de naam Gene Dixon. Kennen jullie dit niet? Nee, is allemaal alweer vergeten. Toen hebben ze ons verteld, heeft in alle christelijke bladen gestaan, het zoeklicht, ja, maar nog een heleboel meer. Ik heb ze nog thuis, dus ik zou het u kunnen laten zien, dat er waren geologen aan het werk geweest in Jeruzalem, de Olijfberg, en te hebben vastgesteld dat er een scheur zit in de Olijfberg. Zie je wel, als de Heer komt, gaat de Olijfberg scheuren en er zit al een scheur in. Ja, ja, de Heer komt spoedig. De waarheid is, het is daar aardbevingsgebied. Het barst daar van de scheuren, letterlijk. Hoezo? Het is niks nieuws. Het zijn daar alle dagen aardbevingen. De meeste voelen wij niet eens. Vooral Groningers niet, want die zijn eraan gewend. Dus vooruit. Maar zeg maar, het is aardbevingsgebied. Het is langs de Syrisch-Afrikaanse slenk. U weet wel, de Araba. Hoezo scheuren en al, wat een onzin. Maar waarom staat het in al die bladen? Wie heeft er weer een verhaal verzonnen? En niet zo heel lang geleden, nou een jaar of 10 geleden, vertelde iemand mij dat ze hadden, nou in Israël hadden ze eindelijk olie gevonden. Want ja, het is toch wel raar, al die buurlanden hebben ze olie in de grond en Israël niet. Die moet het ergens anders vandaan halen. Maar ze hadden nou olie gevonden. Ja, het was nog geheim natuurlijk, maar degene die het mij vertelde wist er dan wel van. Hadden ze eindelijk olie gevonden in de grond. En weet je wat nou het mooiste was? Nee. Dat wist ik niet. Het mooiste was, dat was in het stamgebied van Azer. Oh. En dat is dan weer omdat in de zegen, althans de profetie of de stam van Azer, wordt gesproken over vettigheid enzovoort. En dat is ook wat zijn naam Azer betekent. Maar het is nu al jaren geleden, ik heb er nooit meer wat van gehoord. Iemand heeft zoiets weer verzonnen. En dan nog, wat heeft het met de Bijbel te maken, zelfs al zou het waar zijn. Dit soort dingen, daar worden wij mee lastiggevallen. En het is niet aan de orde en het is gelogen. Je kan niet eens zeggen met de beste bedoelingen. Maar ze publiceren gewoon leugens. Zelfs mensen die zich afficheren als bijbelgetrouw enzovoorts, die vinden ze uit, die leugens, en ze halen daar de publiciteit mee, trekken de aandacht op zich, krijgen weet ik hoeveel volgers enzovoorts. En het vrome volk in u verheugd zal huppelen van, nou ja, enzovoorts. Dat trapt daarin, niet gehinderd door enige kennis van bijbelse zaken. Heb u dat nog? En hoe dat in de toekomst gaat, dat kopen en verkopen, of dat met zo'n pasje te maken heeft, of een vingerafdruk of gelaatsherkenning. Kom op, wat maakt mij dat uit? Hoe ze dat doen, gaat het toch niet over. Het gaat erom dat het zo zal zijn. Dat mensen uitgesloten worden van het economisch systeem. Maar dat is niet nieuw. Dat is al veel vaker gebeurd. U weet wel, dan moesten ze zo'n ster dragen, weet u wel. Een jodenster, dat weet u toch wel. He? En vroeger was je timmerman, maar als je niet lid was van een gilde en dat kon bewijzen, dan mocht je niet timmeren hoor. Echt niet. Dat is verboden. Joden mochten überhaupt trouwens geen ambacht uitoefenen, in de meeste landen niet, lange tijd. Daarom gingen ze in de handel, zegt men, en daarom zijn ze zo goed geworden in de handel. Ze kregen eigenschappen, zijn blijkbaar toch erfelijk, maar dat even terzijde. Je krijgt er allerlei problemen mee, maar ze verzinnen wat. Maar dat is altijd zo geweest. En laatst was er iemand, wiens naam ik niet zal noemen, omdat het mijn broer Han was, die zei, ja, weet je wat ik discriminerend vind? Als je geen rijbewijs hebt, mag je niet eens auto rijden. Wist je dat? Hoezo? Hoezo vrijheid? Hoezo discriminatie? Dat zijn allemaal van die beperkte begrippen. En of ze bijbels zijn, is nog maar de vraag. Wij zitten met het idee van gelijkheid en broederschap enzovoort. Maar dat komt niet uit de Bijbel, hoor. Dat komt uit Frankrijk. Dat komt niet uit de Bijbel. Echt niet. Laat je toch niks wijs maken. Dit gebeurt straks als de duivel op aarde is en in zijn vernedering, want het is nog zijn vernederde positie ook, dit soort gekkigheid overhoop haalt. Of het erg is? Ja, het is erg. Maar weet je waar het over gaat? Over de mensheid die Christus en het woord van God, de Bijbel, heeft uitgebannen. En dan komt dit over de wereld. En de Heer zegt, laat het maar gebeuren. Laat die zijn gang, maar ik zal je vertellen, zegt de Heer, wat hij dan gaat doen. Dit namelijk. Dat is de consequentie. Als je God niet wil, als je de waarheid niet wil, ben je overgeleverd aan de leugenaar van de beginnen. Nou, berg je dan. En dit is wat er gebeurt. Zie? De wereld is de wereld die de waarheid in ongerechtigheid en onderhoudt. Dat is wat gebeurt. Dus als je zegt, het is een stelletje leugenaars in de wereld, van welke kant ook, dan zeg ik, ja, dat is zo. Wie niet? Ja, natuurlijk, er is geen mens waarin goed woont. Dus als je roddels kunt vertellen, lelijke verhalen over die mensen, ja, dat zal best wel. Maar noem het dan eens een waarop dat dit van toepassing is. En hoe krijg je die aan de macht? Die krijg je niet aan de macht. Want als je de macht wil hebben, dan moet je ze toch achter de ellebogen hebben, hoor, in de eerste plaats. Dan moet je jezelf heel wat vinden en hoogmoedig zijn enzovoort. En zeggen, ik ga het doen, ik ga het redden enzovoort. En dan moet je met elkaar strijden, want er zijn maar 150 stoelen in de Tweede Kamer. En er zijn er nog maar veel minder in het kabinet. En er kan er maar één minister-president zijn enzovoort. Als fatsoenlijk lief mens die zorg heeft voor anderen, kom je op die plek niet terecht. Echt niet. Nergens. De hele wereld is dat zo. Daar kom je niet terecht. Dat ga je niet redden. Je kunt niet op tegen al die leugenaars. Stel dat je dat zelf dan niet bent. Dat is met geen mogelijkheid te doen. De lui hebben, als ze daar komen, hebben ze allemaal boter op het hoofd. En eigenlijk zijn ze a priori ongeschikt voor de job die ze dan hebben. Dat is wat het is. Verder ga ik geen uitspraken doen over politieke zaken en hoe het dan wel zou moeten. Ik moet u zeggen, daar is geen ideale situatie. Bestaat helemaal niet. Wat bestaat is de Heer en zijn woord. En die zegt, ben je het ook zo zat die wereld? Strijd er niet tegen, het heeft geen enkele zin. Dat gaat door. En in de toekomst gaan we er wat aan doen. Nu niet, nu heb je de mogelijkheid om eruit te stappen. En eigenlijk de hele situatie van de verwoesting van Jeruzalem en de vlucht van de overblijfsel door de Olijfberg naar de woestijn is letterlijk, geloof ik wel. Maar het is de uitbeelding van hoe de situatie eigenlijk altijd geweest is. De wereld is in slavernij van het verderf, dat heet dienstbaarheid der verderfenis. Is onderworpen aan de macht van de dood, is daar slaaf van. En de enige oplossing is niet dat te bestrijden. De enige oplossing is, stap er maar uit. Kan dat? Nou, eigenlijk niet, maar probeer het maar. Dat kan toch. En in gedachten zie ik Indiana Jones in Petra, zogenaamd in de Kashne of daarachter van Petra. Dan moet hij aan de andere kant van het ravijn wezen en dan is er een onzichtbare brug. En dan moet hij dan opstappen en dan loopt hij dan overheen om de heilige graal, de avondmaalsbeker, te vinden. En hoe die lui van die film nou wisten dat het dan toch een houten nap was, dat zou ik u kunnen uitleggen waarom ze dat wisten. Maar dat even terzijde. Maar het kan eigenlijk niet, maar je doet het toch. En dat is het, beter is het verhaal van Mozes die daar met het volk stond op het strand bij Nuweiba. Ik kan me dat helemaal voorstellen. Er is geen andere plek, dat was het. Strand bij Nuweiba. En de Heer zegt tegen hem, wat sta je er nou? Foei, hoe suffend staat gij daar? Strek uw staf. Dat is het lied, ja, zeker. En strek uw staf uit, enzovoort. En toen deed hij dat en toen weken de wateren van de Schelfzee. En toen staken ze over naar de andere kant. Dat kon niet, maar ze deden het wel. Heb u dat nog? Nou, dat doen wij ook. Wij stappen eruit. Wij gaan naar de Heer, we gaan naar zijn woord, het woord der waarheid, enzovoort. En we laten die wereld achter ons. Met pijn in het hart. Maar dat was met de vrouw van Lot ook zo. Die keek achterom, dat kan je beter niet doen. Er staat, als je achterom kijkt, ben je ongeschikt voor het koninkrijk Gods. Staat gewoon in de Bijbel. Of die man die zei, ja, maar ik heb eerst nog wat, ik moet hier nog wat regelen. Toen zei de Heer, laat de doden hun doden begraven, maar volg gij mij. Is dat hard? Glashard. Maar dat is de evangelie. Dat zegt, kom er maar uit. Laat het maar achter je. Dat is je taak niet. Ik heb een andere taak voor je. En die wereld, die arme wereld, ach, de armen heb je altijd bij je. Dat komt later. Staat toch in de Bijbel, dit? Staat er gewoon in? Nou, daar gaat het mom, hè? Nou ja, en dat beest, ach, dat, dan komt er ook nog een zin waar staat dat niemand mag kopen of verkopen. Dat wil zeggen in de handel. Dan die dat merkteken heeft of de naam van het beest of het getal zijn naam. Ik heb nog niet iemand gehoord die zei dat gaat over een lidmaatschap van de Kamer van Koophandel. Maar daar moet je echt lid van zijn als je een bedrijf hebt en je wil kopen en verkopen, hoor. Echt wel. En van de Belastingdienst moet je ook lid van zijn. Ik heb ze een brief geschreven dat ze, hartelijk dank, maar ik zeg mijn lidmaatschap op. Nee, laat me zitten. Dat niemand mag kopen of verkopen die dat merkteken heeft. Of het nou, dan denk ik wel eens, ja, hoe erg kan het wezen als je dat teken, ja, dan kan je niet kopen en verkopen. Oké. Maar vooruit. Wij worden niet zalig omdat wij dat teken niet hebben. Wij worden zalig omdat wij geloven in de Heer Jezus Christus. Dat is wat het. In ieder geval in onze dagen is dat zo en blijft dat zo. Dat is het. En voor wat de vraag betreft of bepaalde dingen geoorloofd zijn of niet, en passen in de christelijke, dan wel evangelische ethiek van de Bijbelbelt of wat het maar is, moet ik u zeggen, met de Bijbel open, alle dingen zijn mij geoorloofd en niet alle dingen zijn nuttig. En nog een keer, alle dingen, want staat er twee keer, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen stichten. De enige norm die wij hebben is iets tot opbouw van de gemeente, of niet? In de breedste betekenis van het woord. En dat is het dan. En objectief vinden we daarnaast de eenvoudige uitspraak, een mens wordt niet verontreinigd door wat de mens ingaat. Misschien gaat hij de dood aan, maar hij wordt er niet door verontreinigd. De mens wordt verontreinigd door wat een mens uitgaat. En of het nou door je mond binnenkomt of langs een andere route, ik zou niet weten wat het fundamentele verschil is. Toch? Dat is Bijbels. En voor het andere betreft, ik weet dat er zijn die vinden, maar ik heb u dat verhaal wel eens verteld, die vinden dat wij als christenen op de hoogte moeten zijn van het werk van de duivel. Nou, als ik u moest op de hoogte brengen van het werk van de duivel, is geen haar op mijn hoofd die dan denkt aan iets als een inenting. Ik ben er niet voor trouwens, al ben ik in Gent. Ik ben in Gent. Maar ik ben, principieel ben ik er niet echt voor. Maar geen haar op mijn hoofd die dan denkt dat is het werk van de duivel. Daarvoor zijn er te veel andere dingen die klaarblijkelijk het werk van de duivel zijn. En waar we direct mee te maken hebben. En dan die dingen van de duivel waarop onze hele samenleving gebaseerd is in de praktijk. Heb je dat nog? Dan heb ik nog wel wat voor u. Maar ik ben van mening met mijn ome Jo, zalige, die dan zei op de vraag, Moeten onze jongelui niet wat weten van al die andere godsdiensten in de wereld? Wat weten ze eigenlijk van de islam? En mijn oom stond op, te midden van alle docenten van de evangelische bijbelschool en de brandpunt bijbelscholen. En hij stond op en hij zei, gelukkig niets. Wat weten onze jongelui van de... Gelukkig niets, zei hij. En ging weer zitten. Daarna kwam er een discussie over natuurlijk. Maar het is een, ik hoor het kids trouwens nog zeggen, zaliger. Die zei, als je een drenkeling hebt naast de boot of zoiets, daar spring je niet bij, want dan heb je twee drenkelingen. Je gooit zijn reddingsboei toe. En dan heb je ze wat te bieden, dan kun je ze helpen. Maar je pas je niet aan je publiek. Dat was de strekking. Je hoeft niet ook als provo door het leven te gaan in een lifestyle die de jouwe niet is. Zogenaamd om je aan te passen om mensen, zodat je ze beter kunt bereiken met het evangelie. Die lui die je met het evangelie bereiken wil, die zullen zeggen, jij bent net als wij. Wat wou jij ons geven? Waar kunnen we ook op blijven wie wij zijn? En dat is wat Kit zei. Je springt er niet bij en je brengt je niet op de hoogte van de leugen. Je moet de waarheid kennen. Je hoeft niet de leugen te kennen om de waarheid te weten. We hebben het woord van God dat zeer vast is. En dus, ik ga echt niet spreken over de methoden die de duivel gebruikt. Hoewel ik in de loop der tijd dan toch wel eens tegenaan gelopen ben om het met een understatement te zeggen. En ik was natuurlijk ook niet de eerste. Dat zijn redelijk bekende dingen. Maar dat is niet het punt. Dat is het onderwerp ook niet. Het onderwerp van de Bijbel is, er is in de wereld überhaupt niks goeds. Kom er maar uit. Het schip is zinkende. En dat ze daar in dat zinkende schip plannen maken om dan misschien dat schip toch nog wat langer drijvende te houden. Zodat ze het hele lied nog uit kunnen spelen. Nader mijn God tot u. Ja, dat is... 1912. Maar goed, dat mag dan zo zijn, maar de Bijbel zegt, kom er maar uit, stap er maar uit. De gedaante deze wereld gaat voorbij, maar wij hebben andere dingen. Dat is waar het over gaat. En los van dat alles, al die dingen waar men zo bang voor is, of waarvan men zegt, dat is... Voor zover dat ooit gaat spelen hier op aarde, is het minimaal 7 jaar na de opname van de gemeente. En wat er in onze dagen gebeurt, peanuts. Gewoon verwarring in de wereld, dat loopt uit op oorlogen. En dan wordt er weer een poosje rustig, dan is het geld op en dan zijn de levens op. En dan begint overbevolking is dat. En dan begint het weer overnieuw. En dan wordt er weer een samenleving opgebouwd en een economie en weet ik veel wat. En dan inflatie wordt allemaal opgebouwd. En dan dondert het zaakje weer in elkaar enzovoort. En dan zeggen we, nou moet het heel anders. We gaan het gedenken, het mag nooit weer gebeuren. En dan gebeurt het dus weer. Dat is de geschiedenis. Dat is het gedoe van de mens. Dat is niks aan te beginnen. En misschien dat u er nu pas achter komt dat dat zo is. Maar het is altijd zo geweest. Laat je niks wijs maken. Wij blijven gewoon bij het woord van God. Bij de Bijbelse boodschap. De prediking van de Heer Jezus Christus. Die zegt, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. Kom er maar uit. En een leerstellige uiteenzetting die zegt, wij zijn als gelovigen wedergeboren met Christus. We hebben het deel gekregen aan een andere mensheid dan die van Adam, die van Christus namelijk. We zijn met hem opgewekt, met hem gezet in de hemel. Daar ligt onze schat, daar verzamelen wij een schat. Daar ligt onze erfenis, daar gaan we naartoe om in de toekomst tot zonen, tot koningen, tot priesters te worden gesteld. En daarna pas vanuit de hemel zullen we met de Heer onze opwachting maken om op aarde inderdaad orde op zaken te stellen. Dat is wanneer de duivel gebonden gaat worden. En ook die antichrist die dan alsnog nog een etage lager moet. Dat is onder de aarde. Ja. En dat is beschreven in Jesaja 14. Zie. Met andere woorden, wij hebben een rustgevende boodschap. Wij zouden de rust ingaan, omdat wij verlost zijn, fundamenteel, van elke verantwoordelijkheid voor de wereld als zodanig. Wij zijn verantwoordelijk voor onszelf, voor ons eigen leven, geestelijk leven, naar de Heer toe. En vervolgens, en daar draait het allemaal om, voor onze positie als leden van het lichaam van Christus, waarin wij een orgaan zijn. En de wereld, kom er maar uit. Dat is toch een bevrijdende boodschap, of niet? Oké. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat we in alle vrijmoedigheid uw Vader kunnen en mogen noemen. Omdat u ons hebt wedergeboren tot een levende hoop en ons gemaakt heeft tot eerstelingen van een nieuwe schepping. Een gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is ingeschreven en die door u gemaakt is tot erfgenaam van dat koninkrijk dat u zou openbaren. Wij danken u dat we hebben dit profetisch woord dat inderdaad zeer vast is. Dat er geen twijfel over laat bestaan dat u in onze dagen maar één ding doet. En dat is niet het onrecht bestrijden in de wereld, maar integendeel ons trekken uit de tegenwoordige boze wereld. Opdat we als uw kinderen door leven zouden gaan en zouden staan in de genade en zouden wandelen in uw licht. Niet om de duivel te bestrijden, maar integendeel om u te dienen. En daarom danken we, Vader, dat we hier mochten zijn. Ons mochten buigen voor en over dat profetische woord dat ons weliswaar spreekt over de dingen die de wereld te wachten staat, maar in eerste plaats ons spreekt over wat u hebt vastgelegd in uw plan der eeuwen van voor de nederwerping der wereld. En we danken u dat we uit genade daaraan deel hebben gekregen. Dat we inderdaad in dit bewustzijn door het leven mogen gaan. Dat deze wereld de onze niet meer is omdat we een andere wereld bewonen. En daarom, Vader, wij zien niet uit naar de komst van de duivel of de antichrist. Wij zien uit naar uw wederkomst. In het besef dat we u tegemoet zullen gaan in de lucht om voor altijd met de Heere te wezen en ook om dus om met hem geopenbaard te worden in heerlijkheid, zoals wij dat gelezen hebben in uw woord. En onderweg mag het hier dan een chaotische en duistere wereld zijn, en wij stellen dat vast, maar wij zelf horen niet tot die wereld. Wij leven aan uw hand onderweg naar het door u beloofde betere Vaderland. Amen.